Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal dien God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? Psalm 24, versen 2 en 3. Schriftlezing vanmiddag is uit 2 Kronieken 7 en wij lezen de versen 12 tot en met 22. Dus de schriftlezing vanavond is 2 Kronieken hoofdstuk 7. En we beginnen te lezen bij vers 12. En daar lezen wij het woord van de Heere. En de Heere verscheen Salomo des nachts en hij zeide tot hem, Ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zo ik de hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo ik de sprinkhanen gebied het land te verteren, of zo ik pest onder mijn volk zende, en mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkend op het gebed dezer plaats. Want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid. En mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen dagen zijn. En u aangaande, zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, en doen naar alles wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uw koninkrijks bevestigen, gelijk als ik een verbond met uw vader David gemaakt heb, zeggende, geen man zal u afgesneden worden die in Israël heersen. Maar zo gijlieden u afkeren zult en mijn inzettingen en mijn geboden die ik voor uw aangezicht gegeven heb verlaten en heen gaan en andere goden dienen en u voor die nederbuigen zult, zo zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb, en dit huis dat ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen, en zal het tot een spreekwoord en spotrede onder alle volken maken. En dit huis dat verheven zal geweest zijn, daarover zal zich een ieder die voorbij gaat ontzetten, dat hij zal zeggen, waarom heeft de Heere aan dit land en aan dit huis al zo gedaan? En men zal zeggen, omdat zij de Heere, hunner vaderen God, verlaten hebben, die hen uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden, en zich voor dezelfde nedergebogen, en die gediend, daarom heeft hij al dat kwaad over hen gebracht. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vindt u hier in vers 14. 2 Kronieken 7 vers 14. Waar wij de woorden van onze tekst lezen. En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden. En mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Tot zover de woorden van onze tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Laten wij daarna zingen Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. 99 vers 2, nadat wij belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ons gebedgemeente willen wij ook denken aan Nelly Slui, die opgenomen is in het Maastad ziekenhuis vanwege een bloeding in haar hoofd. Zullen wij samen de Heere bidden? Te midden van deze wereld en deze maatschappij waarin zoveel onrust is, geeft u ons het voorrecht dat wij samen mogen komen in uw huis. Heere God, wij willen uw naam daar hartelijk voor danken. En we willen ook denken in deze ogenblikken aan zoveel in nood, waar wij leven in een wereld waar wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. We horen in een wereld van aardbevingen en rampen en ongelukken. En we denken, Heer, aan zoveel die verdriet hebben, ook vanwege de ramp met zoveel mensen omgekomen op een schip daar bij Zuid-Korea. En zoveel kinderen die ontvoerd zijn, meisjes ontvoerd in Nigeria. En zoveel nood wat er is, wat ook niet eens beschreven staat in de kranten, waar uw kinderen vervolgd worden. En dan, Heere, te midden van een maatschappij waarin zoveel onrust is, wat geeft u ons dan toch een zegen dat wij niet getroffen zijn met zulk verdriet en dat wij niet getroffen worden met zo'n wanorde, maar dat wij nog mogen opkomen onder de waarheid. Het is een voorrecht en een zegen. En dat mag ook in het bijzonder gelden wanneer wij op onszelf zien. Want Heer, het is gepast dat wij ons in deze dienst voor u verootmoedigen. Omdat ook wij niet geweest zijn die wij hadden moeten zijn. Ja, als wij eerlijk zijn, moeten wij u gebieden, moeten wij u zeggen en u belijden dat wij tegen al uw geboden gezondigd hebben. En nu is het ook goed dat wij in deze dienst ons voor u uitspreken en u belijden dat er niet één rechtvaardig is, ook niet één toe, maar dat u ons zoveel voorrechten gegeven hebt. Dat we zoveel, zo vaak onder de prediking in de jaren hebben mogen opkomen. En als we nou onszelf gaan onderzoeken, waar is de vrucht van al de prediking en de verschillende dienaren die u hier gezonden hebt om uw woord te brengen, waar is dan de vrucht in ons leven? Heren, dan moeten wij toch ook belijden voor u dat wij toch zo weinig vrucht dragen en dat er zo veel tekort is in ons leven. Wij kunnen in het dienst van verootmoediging ook denken aan de zonden die er leven in ons land en volk, en die zijn er. Het zijn uitbrekende zonden. Maar we moeten u belijden dat wij ook ons zo kunnen gedragen als mensen in de wereld het niet eens kunnen. Dat wij tegen licht overtreden, tegen zoveel zegeningen en voorrechten, dat wij daar tegen ingaan en dat wij ondanks zoveel voorrechten toch tegen u ingaan. En zo moeten we het u belijden dat wij tekort hebben in ons bidden, tekort in ons belijden van uw naam in deze wereld. En dat we ook allemaal onze boezemzonden hebben. En dat er ook zoveel ingezonkenheid kan zijn in ons leven. Dat er ook zoveel traagheid en luiheid kan zijn. En dat er ook nog zo kan wezen dat in ons persoonlijk leven wij de binnenkamer voorbij lopen. En dat wij u niet persoonlijk aanroepen. En dan als we nog wel een binnenkamer hebben, maar dat we dan ook moeten belijden dat we u niet gezocht hebben met die ijver waartoe we verschuldigd waren. En dat we u niet lief gehad hebben zoals u het ons voorhoudt in uw woord. Dat wij geroepen worden u lief te hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met alle krachten, met heel onze ziel. Maar als we wat licht van uw geest ontvangen, dan moeten we belijden dat we dat niet gedaan hebben. En heren, dan kan het zelfs zo zijn in ons leven dat we zo weinig van uw woord weten en dat we zo weinig van uw heiligheid weten, omdat er een ontstellend gebrek aan kennis kan zijn, omdat uw woord zo vaak voor ons gesloten blijft. En wanneer er gesproken wordt over verzoening met God, dat dit termen zijn die ons niet zeggen. En dat we niet eens weten waar we van verzoend zouden worden. En dat we ook zelfs deze vragen niet eens stellen. Maar dat we leven voor de dingen van deze wereld. En we willen vooruitkomen. En we willen wat bereiken. En we willen genieten. En zo kan het zijn, ook al zijn we lid van een kerk, dat we nog ver bij u vandaan leven. Heere, u kent ons hart. Wij zien aan naar hoe wij ons gedragen en opstellen. En we weten ons allemaal wel vrij fatsoenlijk te gedragen. Maar hoe leeft de vreze des Heren in ons hart? Hoe is de liefde tot uw naam in ons leven? En zo moeten wij in een dienst van verootmoediging onze zonden voor u belijden. Ook de ambtelijke zonden als predikant, als ouderling en diaken. Heren, dan weet u hoe het met ons gesteld is. En dan belijden u onze tekorten ook in de ambtelijke dienst. Er kan zo gemakkelijk lauwheid intreden. En dus u beschrijft het ook in uw woord van een gemeente Laodicea die lauw geworden was. En u beschrijft het ook van een ander die zoveel gewerkt heeft, maar ze hebben de eerste liefde verlaten. En een andere gemeente die de naam heeft dat ze leeft, maar ze is dood. En een andere gemeente waarbij ze de dwaalleer toelaten. Heren, zo is er zoveel wat ons bezig kan houden en ons bij u vandaan kan houden. Ook al zijn we lid van een gemeente. En daarom, wanneer wij ons willen verootmoedigen voor u, dan moeten we dat maar eerst heel persoonlijk gaan doen. En geef, Heer, dat een ieder van ons ook heel persoonlijk voor uw aangezicht zal onderzoeken hoe wij leven. Want we leven in een tijd van verval. Een tijd zoals nog nooit in Nederland eerder is vertoond. En het is gepast dat we ons als gemeente en als kerken ons daarover verootmoedigen en uw heilige naam aanroepen. En u bidden om genade en u bidden om een opwekking en u bidden om een herleving en u bidden om nieuw geestelijk leven in ons hart, in onze gemeente, in ons persoonlijk leven. als ambtsdragers, als gemeenteleden. O Heere, wij bidden u om de uitstorting van uw Heilige Geest. En we bidden u om een beslag, een ernst vanwege de heiligheid van uw naam en van uw huis. Geef een brandende ijver voor u en een lust en een liefde voor u. En geef dat er wel een duidelijk getuigenis in handel en wandel, maar ook met ons, onze woorden, een duidelijk getuigenis mag klinken ten opzichte van de wereld. O geef, Heere, dat het toch niet zo zou zijn dat de wereld niet zou weten en aan ons zien dat we uw naam vrezen. Maar geef dat ze wel zullen zien en beseffen dat wij uw heilige naam vrezen en eren. Heere, we bidden u voor onze jonge mensen, of u met uw geest en genade in hun harten wilt werken. Dat uw dienst voor hen het alles wezenlijk en het allerbelangrijkste mag zijn. En dat ze zelf ook benauwd zullen zijn om te zondigen. En dat er inderdaad een achterna roepen mag zijn achter u aan om genade, om vrede, om liefde, om kracht, om uw naam lief te hebben en te kennen. Heere, wil in onze kinderen werken met uw geest, opdat ook onze kinderen onder het beslag en onder het besef van dood en eeuwigheid mogen opgroeien, onder een besef dat we dit leven moeten verlaten, dat er een besef mag zijn dat ze met God verzoend moeten worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. En zo vragen wij u, Heere, of u zelf geestelijk leven wil schenken en het wil verdiepen. We bidden u of u ook de uitbrekende volkszonden in ons land en volk wil wegnemen. Of u de gruwel van de abortus wil stopzetten. En of u de euthanasie wil doen beëindigen. En de immoraliteit wat schering en inslag is. En ook het geweld en de menselijke kracht wat verheerlijkt wordt. Dat dat veranderd mag worden. Dat men mag vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Heere, wij bidden u ook voor een opleving in het midden van onze kerken. In het midden van onze gemeente. Maar ook in het midden van het kerkelijk leven, dat uw naam in waarheid gevreesd wordt en dat harten toegewijd worden aan u, dat u de eerste mag zijn voor hen. Heere God, wij vragen u of u wil neerzien op Nederland, waar zoveel aan de hand is, waar het atheïsme oprukt, waar valse godsdiensten aanwezig zijn. Heere, wanneer wij in een plurale samenleving wonen, in een postmoderne samenleving waarin er geen absolute waarheden meer gelden, geef dat wij in deze tijd meer dan ooit ons zullen richten op Hem die de waarheid is en het leven. O Heere Jezus, verheerlijk uw naam in ons midden. Wil geven dat wij in deze dienst ons van harte voor u mogen verootmoedigen. En schenk uw zegen, help uw dienaar in het spreken, help ons in het luisteren. We bidden u om vergeving over al onze tekorten en zonden en afmakingen en ontrouw. Zie ons aan in dat alles verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. En verhoor ons toch uit de hemel, gij heerlijke God. En wil nog wonderen ook hier in Middelharnis doen, in onze gemeente en in andere gemeenten, dat uw waarheid heerlijk mag schitteren. En dat ons dorp toch nog een christelijk dorp zou mogen zijn. Heere, we bidden u of u Nelly Slui wilt gedenken. Ze is opgenomen in het Maastad ziekenhuis. U kent alle omstandigheden. Wilt u haar nabij zijn en geven ook door deze weg van druk dat zij aan u hartelijk verbonden mag zijn. Geef Heer dat deze beproeving haar nog tot zegen zal wezen. Wilt u herstel schenken en haar en ons verblijden door uw daden. We bidden u voor deze wereld in nood. Voor uw kerk overal op deze aarde, breid haar uit. Vertroost en versterk uw kinderen, waar ze ook mogen zijn. En verheerlijk uw naam, ook in de bekering van uw volk Israël. En wil onze regering nog geven dat ze ons zullen regeren volgens de eis van uw woord. Hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 79, de versen 4 en 7. 79, 4 en 7. Geliefde gemeente, wij zijn hier bijeen in een wat bijzondere dienst. Want vandaag willen vele kerken in ons vaderland een speciale dienst beleggen van verootmoediging en van boete. En jongens en meisjes, wat betekent dat nou, verootmoediging, wanneer wij dat hier ook willen doen met elkaar? Omdat er alle reden voor is. Wat betekent verootmoediging? Dat betekent dat je voor de Heere je zonden beleidt. Dat je vertelt aan de Heere wat je verkeerd doet. En dat je ook niet verdient dat de Heere je zou helpen. En zo word je heel klein voor de Heere. Dat is verootmoedigen. En dat willen wij ook met elkaar allemaal doen in deze dienst. In deze dienst willen wij ook onze schuld belijden voor de Heere. En de Heere bidden om zijn ontferming en zijn zegen over ons land, over ons kerk, over onze gemeente, over ons volk, over onze gezinnen. En zo is het ook een dienst waarin we onszelf onderzoeken hoe wij leven voor God. En tenslotte willen we ook uitspreken dat Hij alleen onze verwachting is en onze hoop. En zo is dit toch wel heel veel. En daarom moeten we ons duidelijk beperken. En zo willen we zien naar de tekst 2 Kronieken 7 vers 14. En de achtergrond van deze tekst en dit hoofdstuk is dat de koning Salomo heeft net die prachtige tempel in Jeruzalem ingewijd. En dat heeft hij gedaan door vele slachtoffers en brandoffers de Heere op te offeren. En hij heeft gebeden opgezonden voor de Heere namens het volk. Hij heeft de Heere gesmeekt om zijn zegen over dit huis en over het volk. En diezelfde nacht verscheen de Heere aan Salomo en zegt hem in vers 12, ik heb uw gebed verhoord. En dan zegt de Heere ook dat wanneer het volk zondigt en zich voor mij verootmoedigt, dat volk dat over de welke mijn naam genoemd wordt, als dat zich verootmoedigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. En zo schrijven we boven de preek van vanavond een oproep tot verootmoediging. Een oproep tot verootmoediging. En we zien dan ten eerste het oordeel van God. Ten tweede de eis van bekering. En ten derde de belofte van genade. Dus wij denken na over een oproep tot verootmoediging. En we zien ten eerste het oordeel van God. En ten tweede zien we de eis van bekering. En ten derde de belofte van genade. Er is grote nood in ons land. We hoeven alleen maar te denken aan de tienduizenden abortussen die elk jaar in ons land plaatsvinden. Dat ons land en volk bezig is uit te sterven. Dat ons geboortecijfer laag ligt, te laag, dat we ons land kunnen voortplanten. Zo sterk is de nood. Niet alleen ons land, maar ook andere West-Europese landen. Nu blijft de bevolkingsaantal op peil. Maar dat komt door de immigratie vanuit moslimlanden. Zo groot is de nood in ons land. Euthanasie wordt ook steeds meer aangevraagd. En wij kennen in ons land ook slavernij. Het zijn vooral slavinnen. die illegaal ons land worden binnengeloodst uit andere landen. En die tegen hun wil verschrikkelijke dingen moeten doen met mannen. 50 jaar geleden hadden de christelijke partijen in Nederland nog een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu zijn we gedaald tot ongeveer 10% van het totaal aantal zetels. En zo is Nederland in meerderheid een onkerkelijk land geworden. En daarin zijn wij, ons lieve vaderland, is een koploper in Europa. Andere West-Europese landen hebben minder onkerkelijkheid dan wij dat hebben. Het ongelovig atheïsme rukt op in ons land. En de islam neemt ook hand over hand toe. En in de grote steden blijkt dat de naam Mohammed het meest gebruikte naam wordt van alle namen bij de inschrijving van pasgeboren jongetjes bij de plaatselijke gemeente. En in het kerkelijk leven is er grote verdeeldheid. Men praat veel meer over elkaar, zonder elkaar, dan met elkaar. Er is onverschilligheid, er is een gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis in de leer van de kerk. En dat gaat samen ook nog op met een stuk hoogmoed en schijnheiligheid en een zich afkeren van de normen en de principes die altijd onder ons gegolden hebben. En het is te vrezen als we het brede kerkelijke leven bezien, dat van velen geldt het dat ze de naam hebben dat ze leven, maar dat ze zijn dood. Dat zij geen hart voor de dienst van de Heere hebben. Dat ze in feite lauw geworden zijn. In de nationale wetgeving wordt ook steeds minder rekening gehouden met Bijbelse normen en waarden. En velen van u werken in het bedrijfsleven, in het zakenleven. En ik denk dat u ook wel tegenkomt dat liegen en bedriegen eigenlijk verondersteld wordt. Dat men dat gewoon doet en de waarheid niet vertellen. En ontevredenheid onder de mensen neemt ook alleen maar toe. Diefstal is aan de orde van de dag en we moeten steeds zwaardere sloten op ons huis hebben om ons te beschermen tegen de inbrekers. En Gods naam wordt de hele dag voortdurend gelasterd, terwijl ons land zich vergaapt aan ijdel vermaak, aan geweld, dat ze voor hun plezier en ontspanning bekijken, dag en nacht. Is het ooit nog zo erg geweest in Nederland? Dat er zoveel samenwonen in plaats van te trouwen en ook zomaar de relatie weer verbreken. Maar tegelijkertijd hebben wij nu vandaag in Nederland het nog nooit zo goed gehad. Vele jongeren hebben hun mobieltjes en er verschijnen dagelijks vrolijke plaatjes op Facebook. En wij hebben geen oorlog. Wij hebben geen epidemieën. Wij hebben geen armoede. We lopen er mooi gekleed bij. En we hebben eigenlijk aan niets gebrek. We maken vakantieplannen. Ja, we leven in een economische crisis. Maar de restaurants, als u daar eens een keer komt, zitten overvol. Maar toch gaat het niet goed met Nederland. Want de maatschappij verandert. Want velen keren de kerk de rug toe. En zij die nog in de kerk zitten, er ligt zoveel verwarring, zoveel theologische verwarring vindt plaats nu in Nederland, ook binnen onze kerken, ook binnen ons kerkvolk, door heel het land heen. Velen weten niet meer wat de waarheid is. En ook theologen zelf zijn onder de indruk van de cultuur en de eisen van de cultuur. En zo is er bezig een oordeel zich te voltrekken over Nederland. En daarnaast kunnen we ook verwachten dat God de zonden zal straffen. Eens heeft de Heere heel de aarde gestraft met de zondvloed. Maar helaas is het nu zover dat men tot vermaak van het volk daar ook maar weer een film over gemaakt hebben. Wie zou niet wenen? En tegelijkertijd wordt het ontkend dat het ooit gebeurd is. Terwijl de ruïnes van Sodom en Gomorra nog voor zich spreken. En zo zijn wij hier vanavond samengekomen om schuld te belijden. En het is heel gemakkelijk naar deze boze wereld te kijken. Maar laten we nou maar naar onszelf gaan kijken. Ik en u, hoe wij persoonlijk voor de Heere geleefd hebben, hoe wij nu leven, waar onze prioriteiten liggen. En laten wij nu maar onze schuld concreet gaan benoemen. En ons goed nakijken. Als het niet goed gaat met uw zaak, dan keert u de onderste steen om. Waar zit lek? Waar gaat het verkeerd? Nou, laten wij nou maar ons eigen leven ondersteboven keren. En dat heel persoonlijk voor Gods aangezicht. Want de Heere kan komen met zijn oordelen. Oordelen dat een gemeente verloopt. Oordelen dat een kerk ophoudt te bestaan. Oordelen dat waar eens de waarheid was, nu de waarheid weg is. En waar eens de Heere was met zijn woord, daar komt de Heere ook niet meer terug. En er zijn plaatsen en streken in ons land waar vroeger een bevindelijke waarheid verkondigd werd. Het is er weg en het komt ook niet meer terug. En dat maakt de ernst van de zaak ook heel wezenlijk. Dat wij ons verootmoedigen voor de Heere en dat wij ook gaan roepen, Heere, keer weder. Heere, wees in ons midden. Als u niet met ons gaat, doe ons dan niet van hier optrekken. Wij hebben ook de Heere nodig in onze gemeente, in onze gezinnen, in onze harten. En daarbij mogen we nog steeds bedenken dat opeens God een oordeel kan geven. Het gebeurde in een Italiaans stadje. Vlakbij Napels, bijna 2000 jaar geleden. Het stadje, u kent de naam wel, Pompeji. In het jaar 79 woonden daar zo'n 20.000 mensen. En ze woonden in een vruchtbaar land, met goede oogsten. Ze konden soms wel 3 keer per jaar een oogst vanaf dat vruchtbare land halen. En in de baai van Napels, daar vlakbij, daar was volop vis, wat ze konden vangen. Er waren ook bronnen met zoet water. En vlakbij was die grote berg Vesuvius. En op de berghellingen, daar groeiden en groeien nog vele bomen die gebruikt kunnen worden als timmerhout. En daar vlakbij waren ook steengroeven waar ze basaltstenen uit konden hakken. Heel geschikt om de huizen te bouwen en de straten te plaveien. Maar wat die mensen niet beseften was dat zij in feite woonden en werkten op de oppervlakte van een grote oude lavastroom die eens eeuwen daarvoor uit de Vesuvius gestroomd was en nu begroeid was. Het was heel vruchtbaar grond. Die stad Pompeji kende geplaveide straten. Er waren verschillende amfitheaters en ook een grote arena waar 20.000 mensen konden zitten om zich te vermaken aan het geweld van de gladiatoren die elkaar te lijf moesten gaan. Er waren ook prachtige wijngaarden. De mensen hadden het daar heel goed. Er waren weelderige tuinen, veel welvaart. De Appertin uit Rome had ook daar vaak een buitenhuis. Maar er was ook veel goddeloosheid. Het was een heidense stad, ze hadden hun heidense tempels. Maar er was ook grote immoraliteit. Als u er komt, dan kunt u nog de ingekraste afbeeldingen zien van 2000 jaar geleden. Waarin zonden geëtaleerd werden. Seksuele zonden. Ze hadden ook slavernij, mensen die uitgebuit werden, maar die mensen dachten helemaal niet aan straf en aan oordeel. Ze hadden het best naar hun zin daar, ze hadden daar een heel goed leven, welvaart. En toch gebeurde er wel eens wat, er waren wat aardbevingen. Er waren wat gebouwen ingestort. Nou ja, aardbevingen gebeuren vaker daar in de landen rondom de Middellandse Zee. Dus ze waren al bezig de schade te herstellen. U kunt het nog zien, de potten met cement of leem, ze staan er nog. Dus ze waren druk bezig wat schade te herstellen. En met goede moed gingen ze verder. Maar in augustus van het jaar 79 gebeurden er toch wat aparte dingen. Er waren waterbronnen die droogden opeens op. En stroompjes hielden op. Het water was daar weg. Wat zij niet wisten was dat onder de aardoppervlakte het grondwater verdampt werd door de hitte van de aarde die bezig was te werken. De mensen dachten dat het van de hete augustuszon kwam. En de vissers merkten ook op in de baai van Napels dat er wat borrelingen van lucht opkwamen. Het leek alsof de zee hier en daar begon te koken. Dat begrepen ze niet, maar het kwam door de onderaardse hitte. En heel vreemd, honden en katten en muizen en ratten, die begonnen Pompeji te verlaten. En soms hoorden ze ook wel eens wat onderaards gerommel. Ze wisten allemaal niet wat het betekende. Tot op 24 augustus van het jaar 79, rondom het middaguur, toen duizenden inwoners bezig waren hun werk te doen of het eten op tafel hadden staan, de potten staan er nog. Toen opeens er een geweldige explosie was, een oorverdovend lawaai die ze op tientallen kilometers konden horen. De Vesuvius ontplofte. En de bovenste deel van die berg werd naar boven gespoten. En ooggetuigen hebben het gezien, hebben het opgeschreven. Vanuit de verte zagen ze het gebeuren. Een geweldige zwarte rookpluim die zich uitbreidde. En die zwarte rookpluim werd gevormd door de aarde en de stenen die door de kracht omhoog geploft was. En dat regende toen allemaal neer, hete stenen en as. Dat viel neer op de aarde en ook op de stad Pompeji. De meeste mensen renden naar binnen in hun huizen. Het licht van de zon werd tegengehouden door die zwarte wolk. En na enkele uren was er een dikke aslaag over heel de stad gekomen. hete gas en lavastromen. En toen duurde het niet lang of die prachtige stad Pompeji was opeens veranderd in een asgrauwe vlakte. Sommige mensen die ontvlucht waren kwamen terug en ze begonnen te graven of ze nog hun kostbaarheden nog konden vinden. En toen heeft klaarblijkelijk iemand op een van die muren van Pompeji gekrast de woorden Sodom en Gomorra. Pompeji bleef bedolven onder 5 meter stenen en aarde. En de mensen vergaten waar de plaats precies was. Boeren ploegden het land om en het werd boerenland. Totdat 1700 jaar later de stad bij toeval min of meer ontdekt werd. Toen hebben ze de stad uitgegraven en wanneer bezoekers daar nu komen, dan is het heel duidelijk dat de stad een immorele stad was. En dat God daar opeens een einde aan gemaakt heeft. Dat kan. Er waren ook andere immorele steden, laten we eerlijk zijn. Die werden niet zo getroffen. Sodom en Gomorra werden wel getroffen. Maar de Heere kan zomaar opeens het oordeel geven. Ook ons land. De mens heeft de potentie om de aarde verschillende malen totaal te vernietigen. En ook wat niet algemeen bekend is en door de media niet vermeld wordt, is dat toen de orkaan Katrina het grootste gedeelte van de Amerikaanse stad New Orleans verwoestte en dat bijna 2000 levens eiste, dat dit gebeurde 5 dagen voordat 100.000 homoseksuelen daar een groot decadent feest zouden organiseren. En toen de tsunami van 2004 toesloeg en 230.000 slachtoffers eiste, toen vermeldde de media niet dat ook juist dat gedeelte van de kust van Thailand verwoest werd, dat berucht was om hun immoraliteit waar ook kinderen bij betrokken waren. De Heere kan opeens zijn oordeel geven. En daar moeten we ook gerust rekening mee houden. We mogen echt niet zeggen, oh, dat gebeurt niet. Want de Bijbel zegt, het gebeurt wel. 2 Petrus 3 vers 7. Daar zegt Petrus dat de aarde nu bewaard wordt voor het vuur tegen de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. En laten wij goed beseffen dat Nederland en de westerse wereld, maar ook u en ik, wij verdienen Gods oordelen. En wanneer een kind van God vrijgesproken wordt, is dat enkel vrije genade. Maar wij hebben ook gezondigd. U en ik, wij hebben de Heere niet gediend en niet lief gehad zoals het moest. En we hebben allemaal reden onze onbekeerlijkheid, onze eigen wijsheid, onze ondankbaarheid, onze ongeestelijkheid, onze lauwheid te belijden voor de Heere. En daarom is het zo nodig dat wij concreet ons zullen verootmoedigen voor de Heere. Want God zal de goddeloosheid en de zonden straffen. En het oordeel van God is werkelijk. En er hoeft er niet eens door een kernoorlog te zijn of door een vulkaanuitbarsting. Maar het kan ook gewoon zijn dat de Heere de mensen overgeeft aan het goeddunken van hun eigen hart. En dat God wegtrekt uit Nederland, zoals de Heere grotendeels is weggetrokken uit Turkije, dat vroeger ook 98% christelijk was. En dat kan de Heer ook in ons land. Ik meen dat de profeet Amos het zei, dat de Heer een honger zendt in het land, niet naar brood, maar naar het woord des Heeren. En laten we wel wezen, als de Heere Israël niet gespaard heeft, en dat was toch het bijzondere uitverkoren volk, wat zal dan de Heere met hen doen, die van nature heidenen zijn? En dan kan het toch ook gebeuren, zoals Jesaja 1 zegt, dat wij horende horen en niet opmerken. Dat wij ziende zien, maar niet verstaan. En het kan ook met ons volk, met ons ook zo zijn, dat ons hart verhard wordt en onverschillig. En dat we geen zin meer hebben in de dingen van de Heere. En dat het ons niet aanspreekt en dat we eigenlijk verachteren. En dan komt er een sleur christendom. En dan duurt het niet lang of er is niets meer. God torent over de zonden. Daarom moeten u en ik ook voorzichtig leven. We mogen niet meedoen met de wereld. We moeten een afgezonderd volk zijn. God torent over de zonden, maar God heeft daar geen lust daarin. Hij heeft daar geen zin in. Hij vindt het niet fijn om zondaren nou gauw te straffen. Daarom is de Heere nog zo langmoedig, zo geduldig, zo terughoudend. Hij heeft veel liever dat wij ons zullen verootmoedigen voor God. Dat we onze zonden belijden. Dat we ons tot hem zouden bekeren. En daarom spreekt onze tekst ook over een oproep tot bekering. Want dan zegt onze tekst, en als mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt. Mijn volk, dat zijn dus Gods kinderen. Zij die de Heere kennen, maar het gaat meer, dus meer dan dat. Mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt. Het zijn de verbondskinderen. Het is heel de kerk. Het is heel de gemeente. Gods naam is over ons uitgeroepen. Wij zijn toch verbondskinderen. Wij horen toch tot dat volk waarover de Heere zijn naam heeft uitgeroepen. En nu worden wij opgeroepen ons te verootmoedigen. En dan gaat het er niet om of u zegt, ik heb genade, of ik ben bekeerd, of ik heb geestelijke ervaringen, of weet ik het allemaal. Daar gaat het nu niet om. Gods naam is over ons uitgeroepen en wij worden geroepen ons te verootmoedigen. Wij allemaal, kinderen, jongens en meisjes, ouderen. En we worden geroepen Gods aangezicht te zoeken en ons te bekeren van onze boze wegen. Nou, wat zijn dan onze boze wegen? Waar moeten wij ons dan van bekeren? Wat zijn onze zonden? Nou, laten we ons leven maar onderzoeken. Heeft de Heere de hoogste plaats in ons leven? Hebben wij de Heere lief boven alle anderen? Zoeken wij hem oprecht in de binnenkamer? Of bedroeven wij hem? Doordat wij tegen hem zeggen, zonder woorden, want we durven dat niet te zeggen. Maar dat we eigenlijk zeggen, u bent niet belangrijk genoeg. Ik heb andere dingen die veel belangrijker zijn. En zo kunnen we alle aandacht hebben voor Facebook. Druk zijn met nietszeggende sms'jes. Maar dat we onderhand geen tijd hebben voor het eeuwige en levensbelangrijke woord van God. Of dat we zo druk bezig zijn de reclamefolders door te nemen En dat we geen tijd hebben om één bladzijde uit een goed boek te lezen die onze gedachten zou opwekken naar de Heere toe. Maar daar bedroeven we God mee. En zo bedroeven we de Heere ook wanneer wij hard en onverschillig zijn tegen onze vrouwen in ons huwelijk. En dat we eigenlijk geen tijd voor ze maken. En zo is het ook dat we voor de Heere bedroeven wanneer we als vrouwen eigenwijs en niet lief zijn voor onze mannen. En zo kunnen we als ouders ook hard zijn tegenover onze kinderen, geen aandacht voor ze hebben, geen tijd voor ze hebben en ze zo afstoten. En een kind voelt het aan, al zal hij het niet gauw zeggen. Maar we bedroeven wel de Heere daarmee. We kunnen de waarheid verdoezelen. De waarheid van Gods woord geen acht op slaan. Je kunt zelfs liegen. Je kunt leven vol begeerten omdat je iets wil hebben wat een ander heeft. In plaats van de Heere te begeren. En we kunnen zo rechtzinnig zijn in de leer. En dat we precies weten hoe diep het erdoor moet gaan. Maar dat we zelf geen stap zetten op die weg. Want ja, God moet het toch doen. En dan zijn er zonden van heerszucht. Ook in de christelijke gemeente. Niet de ander uitnemender achten dan onszelf. Liefdeloosheid, geroddel kan er zijn in ons leven. En zo moeten we maar allemaal de spiegel van Gods wet en woord maar voorhouden. En dan hebben we niet meer over de wereld, maar dan mogen we wel klagen over onszelf. En als we daar nou maar terechtkomen, heel concreet, niks overdreven, feiten. Wie ben ik? Hoe leef ik? Wat doe ik? Met al mijn talenten, met mijn tijd, met mijn geld, wat laat ik toe in mijn huis? In vrije tijdsbesteding. Dat we onszelf onderzoeken. En onszelf gaan afvragen, hoe geestelijk ben ik? Hoe liggen de prioriteiten in mijn leven? Wie is de Heere nou uiteindelijk voor mij? Nou, dan hebben we allemaal reden om concreet zaken te belijden voor de Heere. Al was het maar dat we hem niet gezocht hebben met die ijver waartoe we schuldig waren. En wanneer we spreken over bekering, dan is het nodig om net als de verloren zoon te beseffen hoe goed God is. Die jongen die besefte hoe goed zijn vader was. Kijk, en zo trekt de Heere een volk tot zich. Dat de Heer ons zoveel geeft in het leven en zoveel gegeven heeft. En wat voor een voorrechten heeft de Heere ons niet gegeven. En hoeveel preken hebben we hier niet in deze gemeente gehoord van de beste predikanten die hiervoor gestaan hebben, jaren aaneen. Zo goed is de Heere God voor ons, voor middelharnis geweest. En hebben we maar al die preken uit het verleden, maar voor kennisgeving aangenomen. En hebben het maar heel gewoon gevonden, dat we onder die rechtzinnige prediking waren. En hebben we toen maar doorgeleefd, terwijl God wachtte op een antwoord. Maar dat antwoord, dat kwam nooit. Is het dan misschien niet tijd dat we oprecht droefheid betonen voor de Heere? En dat we dat concreet voor Hem, alleen voor Hem, persoonlijk, waar geen andere bij is, voor Hem gaan uitspreken? in de binnenkamer, alleen. En ook wanneer de Heere genade verheerlijkt heeft in uw leven. En ook wanneer de Heere u zo nabij gekomen is. En dat u weet van zijn genade. En dat hij inderdaad met al uw tekort, dat hij toch de voornaamste in uw leven geworden is. Dan nog beseffen dat ons hart ook na bekering, na genade, nog zo verdorven is. En als het goed is, leert de Heer u dat. En leert de Heer u dat u zonder hem niets kunt. En dan leert de Heer u dat uw beste werken met zonden bevlekt zijn. En dan weet u uit uw eigen ervaring hoe zwak u bent. Dan is er ook nodig ons te concreet te verootmoedigen. En dat we net als die verloren zoon weer dat oude leven vaarwel zeggen. Die gewoonten die in ons leven ingeslopen zijn, dat we daar vaarwel tegen zeggen. En dan smeken we de Heer om genade, dat het anders mag zijn in ons leven. Omdat Hij onze enige hoop is, onze enige redding voor ons en voor onze kinderen. En dat er zo in die weg een inkeer tot onszelf is. En een afkeer van het kwaad en een heenkeer tot God. Dat is nou bekering. Maar dan zien we ook een heerlijke belofte van genade. Want dan zegt de tekst: als mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen. Zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. O, wat een rijke, heerlijke, bemoedigende woorden, dat wij de levende God mogen zoeken. Die God die uit de hemel zal horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. En zo mogen we dit breed opvatten. En zo mogen we letten op onze gezinnen. Dat de Heer ook onze gezinnen zal zegenen met zijn aanwezigheid. En dat de Heer ook onze gemeente zal bedouwen met zijn geest. En dat onze kerken ook zullen herleven. En dan komt er ook in de gemeente nieuw geestelijk leven. Dan gaan de jonge mensen vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Dan komt er een beslag van Gods geest. En dan ligt de genade op het kerkvolk. Dan zijn we benauwd voor het ongenoegen van de Heere. Zijn we benauwd om te zondigen, om hem te bedroeven. En zo merken de mensen uit de wereld dat u de Heere vreest. En dan merken uw collega's op het werk dat u een rust hebt en een kracht hebt en een liefde hebt die zij niet kennen. En zo zal het volk dat naar Gods naam genoemd is weer een zouten zout zijn in deze maatschappij. En zo valt er zegen op onze maatschappij, op ons land. En dan zal ook persoonlijk ons leven draaien om de Heere Jezus Christus. En dat Hij de eerste plaats inneemt. Dat Hij alles in allen zal zijn. En dan zal ons levensdoel zijn om Hem te kennen. Om Hem meer te kennen en lief te hebben, zodat ons hart, ons ziel, ons leven met alle gaven en krachten die wij hebben, gewijd worden aan Hem. In de roeping, in het beroep wat de Heer u geeft in het dagelijkse leven, dat u een Godvrezende huismoeder wordt, onvoorstelbaar zegen. En dat u een Godvrezende zakenman bent. En een Godvrezende leraar, wat een zegen voor die kinderen. Enzovoort. En al deze zaken om de Heere lief te hebben boven alles. En dat er een brandende liefde tot de Heer in ons hart is. Al deze zaken, dit is maar niet iets extra's. Dit is maar niet iets wat er bovenop komt. Nee, dit is het. Hier gaat het om. Dit is maar niet een bijzondere gave waar we ook zonder mee kunnen. En waar je zonder daarmee ook best behouden kunt worden. Nee. Die brandende liefde tot de Heere en het sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens en het gevormd worden in ons leven om voor Hem te leven, Hem te kennen, dat zijn zaken die essentieel zijn. Deze zaken definiëren een christen. En zonder deze zaken kunnen we niet behouden worden. Daarom is dit essentieel. We praten hier over leven en dood. En zo is het ook noodzakelijk dat elke generatie, vooral in een gemeente, een periode van opwekking, van herleving meemaakt. Dat opgroeiend geslacht moet een opwekking meemaken om ook die liefde tot de Heere te kennen en ook vast besloten te zijn om voor God te leven, om de wereld vaarwel te zeggen, zichzelf te verloochenen en de kracht van de Heere in hun leven te kennen. Nou, wat een machtige beloften staan er dan in onze tekst. Zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Wat een aansporing. Ondanks alles wat ons mankeert, om in de weg van schuldbelijdenis en bekering voor de Heere te komen. Zie toch hoe goed God is. Wat een belofte van genade. Wat een rijkdom. Wat een aansporing. God is goed en nu trekt Hij ons met zijn liefde. Hij trekt ons met liefde. Hij zendt zijn evangelie tot ons. Kijk, de Heere kan dreigen met straf. En de Heere kan dreigen met zijn wet. Maar nog meer nodigt Hij door zijn liefde, door zijn vriendelijkheid, door zijn evangelie. Hij kondigt vergeving af en een nieuw leven. Hij kondigt gratie af en overvloed. Kijk, de wet kan onze harten in stukken slaan, zoals we ijs met een hamer kapot in stukken kunnen slaan. Maar het evangelie doet het hart versmelten, zodat de zon, zoals de zon het ijs laat smelten, en zo wordt u gewillig gemaakt. Om niet meer voor uzelf, maar voor Hem te leven. En beiden zijn nodig. We moeten ontdekt worden en geslagen worden door de wet. Ik ellendig mens. Maar het is juist het evangelie dat zal trekken. Dat we de Heere zien als een goede God, een liefdevolle God. En misschien vindt u het moeilijk om zomaar te geloven dat God al uw zonden zal vergeven. Misschien zijn er mensen hier in de kerk die het horen in hun hart opkomen. Ja, maar je hebt zo lang gezondigd en je hebt zo vaak gezondigd. En het zijn zulke zware zonden die jij doet. Maar het evangelie zegt, Hij is, en het evangelie is de waarheid, en het zegt, zijn bloed is een volkomen verzoening voor al onze zonden. En zij die in Christus geloven, ontvangen vergeving van al hun zonden. En die vergeving is niet afhankelijk van uw prestaties. De vergeving is niet afhankelijk van heiligmaking. Rechtvaardiging en heiligmaking mogen we niet met elkaar verwarren. De reden waarom God een zondaar rechtvaardigt is niet omdat die zondaar zo goed zijn best doet. Maar de enige grond voor de rechtvaardiging is het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Vergeving van zonden ligt buiten u in Christus, ondanks wie u geweest bent en wat u gedaan hebt. God is rechtvaardig en daarom vergeeft hij zonden. Hoe kan dat? God is rechtvaardig en daarom vergeeft hij zonden. Dat doet hij dan alleen op grond van het volkomen werk van Christus. En als u pleit op dat werk van de Heere Jezus Christus, u onderzoekt uzelf, u beleidt uw zonden en u pleit op dat volkomen werk van Christus en zijn volkomen betaling, dan pleit u op de rechtsgrond die God gelegd heeft. En op die rechtsgrond bent u veilig. Dan moet God, omdat hij rechtvaardig is, u vrijspreken van schuld en straf. En daarom is de rechtvaardigheid van God een aanmoediging om genade te zoeken en te vinden en te pleiten. Alleen op het volkomen werk van Christus. En dat vindt dan plaats in de weg van geloof, weg van bekering. Maar dat pleiten op het werk van de Heere Jezus, dat is het geloof in Christus. En dat gaat gepaard met bekering. Dus dat wil zeggen, dan is er ook een afkeer van het verkeerde. Een heenkeer tot de Heere, een overgave aan hem. Dan wilt u niet meer van uzelf zijn. Maar dan laat u alles los. Dan is de Heere alleen uw koning, uw Heere, uw meester. God is rechtvaardig, daarom vergeeft hij. God is ook trouw. Trouw om te doen wat hij ons voorhoudt in zijn woord. Trouw. Hij verandert niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid in Johannes 1 vers 9. En dan geeft de Heere zulke beloften, dan zal ik rein water op u sprengen en ge zult rein worden van al uw onreinigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren. En doen, Ezechiël 36. En zo zijn deze beloften van God frank en vrij aangeboden. Indien iemand dorst, hij komen en nemen het water des levens om niet. En dan is er blijdschap in de hemel voor de engelen. Over een zondaar die zich bekeert. En wie staat er nou voor de engelen? Wie is er getroond voor de engelen? Dat is God zelf. God heeft zelf blijdschap. Hij is toch de goede herder die een verloren schaap vindt en verblijdt zich over dat verloren schaap. Hij is als de vader uit de gelijkenis die de verloren zoon in zijn armen houdt. En zo laat God ons weten dat hij graag vergeeft. Maar dan in de weg van verootmoediging, belijdenis en bekering. Amen. Zullen wij zingen Psalm 102, de versen 10 en 12. Heere, wat bent u dan goed, dat u zo geduldig bent met ons land, dat we uiterlijk nog zo gezegend worden. Wat bent u nog geduldig met ons, als predikant en ouderlingen en diakenen, geduldig met ons als gemeente. En wat is uw evangelie dan toch rijk? En toch vrij, Heere, zo kan toch ieder erbij. Heere God, dan bent u niet te hoog of te ver of te diep of onbereikbaar. Maar nabij ons is het woord. Help ons daarna te luisteren, daarvoor te buigen. En dat wij ons zullen verootmoedigen en u bidden en ons bekeren. En wilt u dan uit de hemel horen en ons land en onze gemeente, onze kerken, onze gezinnen, onze levens genezen. Tot eer van uw naam. Ga met ons deze week, Heere. En bewaar ons om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 26, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.